Zijn ze 4, vers 13 tot en met vers 18. Doch we willen u niet onkundig laten, broeders en zusters, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, en zo zullen we altijd met de Heere wezen. Vermaand elkander, of vertroost elkander dus met deze woorden. Dat woord vermanen, dat is hetzelfde als het woord vertroosten, dus dat mag door elkaar heen gebruikt worden. In de doopsgezinde traditie, ik weet niet of u ooit een doopsgezinde kerk aan de buitenkant hebt gezien, maar aan de buitenkant staat een bordje en er staat niet op dienst om 10 uur, maar vermaning om 10 uur. Dat is nog steeds diezelfde uitdrukking, vertroosting. Vermaning, vertroosting om 10 uur. Ik vind het eigenlijk wel een mooie uitnodiging voor mensen die van buiten komen. Alleen die lezen het woord vermaning dan. Dan krijg je even een behoorlijk uit de... Ja, zoiets. Maar dat vermanen en dat vertroosten is dus hetzelfde. Vandaar dat ik dat ook mag lezen. Vertroost elkaar met deze woorden. We zijn nu toe aan 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. We hebben de vorige hoofdstukken gehad, het gaat gewoon een beetje zo door. We willen proberen om de beide brieven te overwegen. Iedere keer als ik hier mag zijn. En nu dus dat hele bekende stukje, wat eigenlijk precies past bij de kleur van deze gemeente. Jullie heten Maranatha gemeente. Nou, dit is bij uitstek het Maranatha stukje, zou ik bijna willen zeggen. Je kunt er niet onderuit. Er zijn wel meer van deze stukjes. Dus 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Maar ook 2 Thessalonicenzen 2. Maar ook Openbaring 3. En ik heb nog wel een paar. Maar die zijn wat meer versluierd misschien. Maar er zijn dus verschillende stukjes tekst. Die spreken over die Maranatha gedachte. Nu is het woord Maranatha ook bijbels. Dat vind je in 1 Korintiërs. Betekent de Heere komt, of de Heere mogen komen, of hij komt spoedig. Allerlei vertalingen zijn mogelijk. De Heere mogen komen. Het mag zover zijn. Maranatha. Daar staat het wel in verbinding met dat de Heere ook komt om te oordelen. Dat is ook zo. Dus daarom is het ook niet altijd gekoppeld aan ons gaan naar hem, maar soms ook aan het komen van hem hier naar deze aarde om te oordelen. Ook dat is waar. Maar het gaat me nu vanmorgen om iets bijzonders. De gelovigen in Thessalonica, dat heb ik iedere keer gezegd, die zijn in een week of drie gemeente geworden. Dat is onvoorstelbaar snel. En ze hebben gelijk vanaf het begin zich van de afgoden tot God bekeerd. Stap 1. Om de levende en waarachtige God te dienen, stap 2. En om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat was kennelijk hun kleur. Van de afgoden naar God. Nou ja, dat is dan tot bekering komen. Dan de levende en waarachtige God dienen. Dat is hier vandaag inhoud geven aan dat tot bekering gekomen zijn. En 3. Zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Met andere woorden, hun toekomst was echt op de hemel en op de Heer Jezus gericht. Dat is vandaag een beetje anders. Ze hadden het ook moeilijk. Ze werden vervolgd. Ze hadden geen benen om op te staan en ze werden op alle mogelijke manieren belaagd. Dus je kunt je voorstellen dat die mensen meer verlangen hadden naar die oplossing van al die problemen dan wij misschien. Want ja, wij kijken nog steeds naar Kate en William, of weet ik veel, die was het toch, hè? Daar had je het over. Of naar de Koninginnedag, of misschien wel naar een 1 mei-viering, de dag van de arbeid vandaag. Nou, alle gelovigen hebben rust, rust in de Heer Jezus, hebben een rustdag. En de wereld heeft dan een 1 mei-viering. En Lex was al ondeugend, die zei, nou jij moet op de dag van de arbeid toch wat doen vandaag. Je mag iets... Maar goed, we hebben onze schema's en we hebben onze tijd en we hebben van alles om ons heen. Maar dat wachten op de komst van de Heer Jezus is misschien wel een beetje weggeëbd. Aanvankelijk was dat zo. Waarom? De dienst van de apostel Paulus was erop gericht om gelovigen warm te maken voor de toekomst. Het is echt zo. Als je echt zorgvuldig leest, dan denk je, ja, dit is het wel. Prachtige brieven heeft Paulus geschreven over de geweldige zegen die je door het geloof in de Heer Jezus ontving. Je bent gezegend met alle geestelijke zegening, dat komt uit Efeziërs hoofdstuk 1. Je bent buitengewoon bevoorrecht. Je bent niet bedoeld voor hier, je bent niet bedoeld voor Houten, je bent niet bedoeld voor Nederland. Je bent bedoeld voor het huis van de Vader, je bent bedoeld voor de Heer Jezus. God heeft een plan met de gemeente, met dat bijzondere gezelschap, verbonden aan hem die hoofd is van het lichaam. En wij zijn daar leden van. Maar God heeft een bijzonder plan met het lichaam van Christus, namelijk om ons bij en met de Heer Jezus te laten zijn voor altijd. Dat is uitgangspunt. En het schijnt dat de gemeente langzaam maar zeker die zegen een beetje kwijt is. Natuurlijk, we leven hier. We hebben onze zorgen en we hebben onze verlangens en we hebben onze moeite. En toch, dit ebt een beetje weg. Dat heb ik vaker geprobeerd duidelijk te maken, omdat ik dat ook zelf ervoer. Ik kom zelf uit de gereformeerde traditie en daar werd nooit over de komst van de Heer Jezus gesproken. Dat was ooit de jongste dag, zou komen. En de gemeente, ja, die was ontstaan bij Adam. Men zei dan daar meestal bij Enos, want toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. Dat was dus de eerste vorm van de gemeente. En die gemeente is zo doorgegaan. En iedereen die daarbij kwam, die was dus opgenomen in het verbond. Het verbond dat hij later met Abraham, zijn vriend, gesloten had. Dat bevestigde de Heere van een vriend van kind tot kind, Psalm 105. En zo zat je eigenlijk in een soort lijn die al ontstond bij Adam en simpel doorging. Ja, er kwam wel een dimensie bij van het kruis, maar goed, die lijn ging gewoon door. En nou, dat is dan ook op een bepaald moment afgelopen, dat is dan de jongste dag en dan gebeurde alles. Maar over de opname van de gemeente, het weggaan van de gemeente op een ander tijdstip dan die jongste dag, dat kwam niet voor. Het spreken over het boek Daniël was minimaal en het spreken over het boek Openbaring was ook minimaal. Zo ben ik opgevoed. En de kerk die was er voor nu en zoals Israël destijds hier op aarde was met de zegen hier om hen heen, zal ik maar zeggen, de aardse zegen, zo was ook de kerk bedoeld om hier op aarde te zijn. Nu, we zijn ook bedoeld om een getuigenis te zijn, dat wil ik niet ontkennen. We moeten ook een zoutend zout zijn en een lichtend licht zijn. Dat is ook zo. Maar dat is niet het unieke van de gemeente. Het unieke van de gemeente, het bijzondere van de gemeente waar jij en ik deel van uitmaken. Het gaat niet om deze clubben. Het gaat om het lichaam van Christus. Het unieke van de gemeente is dat ze hier helemaal niet hoort. Dat ze hier ook geen plekje heeft. Ze is hier wel tijdelijk om licht te zijn, om zout te zijn, om iets uit te stralen. Maar ze zijn hier niet. Alsof dit hun einddoel zou zijn. Het einddoel van de gemeente is bij de Heer Jezus. En dat plan van God met de gemeente, zegt het Nieuwe Testament, is al van voor de grondlegging van de wereld. Voor er iets was, ook voor er iets mis kon gaan, was dat plan van God al vastgelegd. En dat plan van God om de gemeente bij en met de Heer Jezus te laten zijn in het huis van de Vader heeft inhoud gekregen. En dat plan van God met de gemeente is misschien wel het meest bekritiseerd. Daar gaat het steeds over. We hebben dus nu allerlei taken. We moeten dus die arme mensen opzoeken. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten delen, daar ben ik het ook mee eens. We moeten de schepping beheren. Groen en groen en groen zijn, daar ben ik het ook mee eens. Ik bedoel dat helemaal niet als dat moet je wegschuiven, maar dat is niet zo. We hebben ook verantwoordelijkheid als het daarom gaat. Maar het unieke, het bijzondere van de gemeente is niet dat ze hier op aarde is. Het bijzondere van de gemeente is dat ze daar zal zijn waar de Heer Jezus is. En dat stukje is bijna overal weggevallen. Zelfs daar waar je vroeger altijd over deze dingen hoorde, is dit een beetje weg. Nog een keer, ik kwam uit die gereformeerde traditie, ik hoorde daarover nooit iets. Toen kwam ik in een evangelische groep, daar spraken ze altijd over deze dingen, altijd. Dat hoor je op alle conferenties, op alle bijbelstudies. Het ging altijd over het bijzondere, het unieke van de gemeente. En die gemeente die zou de Heer tegemoet gaan in de lucht. Maranatha. En daar zongen ze over. En als ik nu in diezelfde kringen rond luister, en misschien ook soms spreek, maar goed, daar beluister wat er aan de hand is, dan is dit helemaal weg. Is een beetje te kort door de bocht, helemaal weg, want je kunt zeggen, nou, het is er nou wel. Ja, in theorie is het er nog, maar er wordt niet meer over gepraat. En de conferenties die gaan er niet meer over. Je weet zelf hoe een hele andere beweging dan die gemeente waar ik dan toen bij kwam, maar dat is die Johannes de Heer beweging. Ik was er anderhalve week terug in Den Haag en daar was een broeder 84, 87 jaar oud, die Johannes de Heer nog heel persoonlijk gekend heeft. Dat is een andere dan de Heer die hier zit. Dit is Hans de Heer, hoor. Die andere was Johannes, bijna hetzelfde. Nee, maar die hele bekende van de bundel en zo, weet je wel. Die de conferenties organiseerde en die mensen bij elkaar riep. In Leeuwarden, 3-4 dagen. Per seizoen bijna. En bomvolle zalen. Echt zalen schaaf, ze hadden afgeladen voor. In Groningen, de Harmonie, dat was ongeveer het culturele centrum van het noorden. Bomvol. En het blijkt nu dat familieleden van Henny daar ook iedere keer naartoe gingen met hele groepen. Iedere keer was daar een conferentie. En die broeder in Den Haag, die ik sprak een paar weken terug, die zei in Den Haag, hadden we de ene na de andere manifestatie en bomvolle zalen en enorme aantallen mensen. En van dus ontstonden gemeenten. Het ging over een gemeente in Leiden waar ik net gesproken had, van Theo Dikkers. Ik weet niet of je het ooit gehoord hebt, maar vergeet het maar. Maar die is ontstaan door Johannes de Heer. En het ging alleen maar over de Maranatha-boodschap. Alleen maar over het komen van de Heer Jezus. En de liederen over het komen van de Heer Jezus, die moet je dus zoeken in de bundel van Johannes de Heer. Of in een bundel geestelijke liederen. Maar dat laat ik nog even misschien in een zijpad liggen. Maar daar staan ze ook in. Maar in de bundel opwekking kom je ze vrijwel niet meer tegen. En al dat is alleen al een voldoende bewijs dat het niet meer zo in is. Het is niet meer leidmotief. Het is niet meer wat je eigenlijk zou willen. In het land is dan best een beetje nostalgisch verlangen. Er zijn bijzondere samenkomsten. Dat noemen ze dan al Johannes de Heer avonden. En dat wordt alleen maar uit de bundel van Johannes. Dat is uniek, vindt men. En dan krijg je nog een bomvolle zaal, maar die komen niet uit de plaatselijke gemeente, die komen uit een hele regio dan. Al die dingen hebben we achter ons. We kunnen vandaag zeggen dat je niet meer zoveel hoort over de komst van de Heer Jezus. Dat is een beetje weg. En toch zou dat eigenlijk alles moeten zijn voor ons. Het mag daarover gaan en het moet daar ook eigenlijk over gaan. Van de afgoden tot God bekeerd, levende en waarachtige God dienen, zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat was destijds Thessalonica. Paulus zegt dat hij een heel bijzondere bediening heeft, een evangelie van God aangaande zijn zoon. Die bediening van Paulus is anders dan de bediening van Petrus. Is ook anders dan de bediening van de apostel Johannes. Ik zou dat wel willen uitschreeuwen, dat hoeft niet met luide stem, maar om het duidelijk te maken. Ik had de afgelopen dagen een studie in Ermelo over Efeziërs hoofdstuk 6, over die zogenaamde wapenrusting. En daar heb ik proberen uiteen te zetten wat de bediening van Paulus en wat de bediening van Petrus en wat de bediening van Johannes is. En dat heb ik gedaan aan de hand van de geschiedenis van Lucas 15, waar één gelijkenis in drie stukjes uiteenvalt. Een schaap dat verloren is, een muntje dat verloren is, een zoon of zonen die verloren zijn. die zijn kwijt. En daarom is Efeze 6 zo'n prachtig stukje van, denk erom, laat die zegen die je hebt, dat is de zegen van Efeze 1, gezegend met alle geestelijke zegeningen, dat is het unieke van de gemeente, lichaam van Christus, completerend hem die in de hemel is, dat het unieke je niet afgepakt wordt. Want er staat dan de tegenstander, die overheden, die boosheden in de hemelse gewesten zijn continu bezig om je die zegen afhandig te maken. Constant. Die doen niks anders dan wegkapen. En wat zie je dan? Ja, dat je van de kudde afdwaalt. Natuurlijk heb je daar zelf ook een stem in, die heb je zelf ook gekozen. Je hoeft niet af te dwalen, maar de Satan zal altijd proberen dat het gras bij de buren groener is dan ja, waar je altijd was. Dat was in de oude dag al zo. Onze ziel walgt van deze zeer lichte spijzen. Dat was al precies net zo. In de woestijntocht. Dus het weghebben, een beetje bij de kudde vandaan, of een stuk munt, een stuk waarde van de schat van het huis is verloren, is waar je met zoekt. Maar wat je kostbaar vond, wat je mooi vond en wat je had en wat je koesterde, dat ben je kwijt. Of die zoon die zegt van, ja maar nou nee, ik wil niet steeds hier in dit huis blijven, ik wil ook wat anders. Nou, die gaat bij de buren kijken en die komt bij de zwijnen terecht. Maar die oudste zoon, die was er wel, die deed wel alsof, maar die had ook niks. Die was ook zijn vader kwijt. Die wilde wel feest vieren, maar dan met zijn vriendjes. Niet meer met zijn vader. Dus die twee verloren zonen. Maar eigenlijk geeft dat aan hoe je iets kostbaars kwijt kunt raken. En wat moet je dan doen? Nou, er zijn een aantal dingen. Er is activiteit van de Heere uit om je terug te brengen. Hij zoekt je op. Dat doet hij vandaag. Hij zoekt je op. Hij wil je hart bereiken. Hij wil je als het ware in je kraag pakken. Hij wil je terugbrengen. Zoals die herder 99 loslaat en dat ene schaap nagaat totdat hij het vindt op zijn schouders legt en terugbrengt. En er is werk van de Heilige Geest die in alle schuilhoeken van je bestaan om dat stukje waarde, om dat stukje van de schat te ontdekken. En als dat weer zichtbaar wordt, halleluja, we hebben weer feest. En er is een met armen uitgebreid staande vader die zegt, als je komt, maar het enige wat van hemzelf gevraagd wordt. Bij dat schaap wordt geen activiteit gevraagd. Bij dat muntje wordt sowieso geen activiteit gevraagd. Want dat kan helemaal geen activiteit ontplooien. Dat is ook zo. Sommige dingen die kun je niet eens. Maar je kunt wel opstaan en naar je vader gaan. Je kunt wel tot de conclusie komen, ik zit niet goed. En dat is nu exact wat er gebeurt. En dan zie je dat zo'n zoon weer terugkomt aan het hart van de vader. Of zo'n schaap weer terugkomt bij de kudde. Of zo'n muntje weer terug is bij de schat van het huis. En dan wordt de dienst van Paulus zichtbaar. Het best kleed. Er wordt dus niet gezegd dat je dan eerst moet wachten totdat je examen gedaan hebt in Holland. Ja, dat valt ook tegen, heb ik begrepen vandaag de dag. Maar totdat je weer een diploma hebt van een of andere school. Maar direct, zodra je komt, zegt de vader, wat fijn dat je er bent. En dan is het alsof de hele dienst van Paulus over je heen gestort wordt. Dat is het beste kleed. Ik denk dat ik het daarmee kan karakteriseren. In het kleed van het volkomen werk van de Heer Jezus. Maar ook de dienst van Petrus. Doe dan ring aan zijn vinger. Dat is precies wat Petrus schrijft. Koninkrijk en in welke positie je bent. En dat je buitengewoon bent. En de dienst van de apostel Johannes. Sandalen. Je hoort nu bij het gezin. Je hoort nu bij het huis. Slaven liepen barrevoets. Maar de zonen hadden sandalen. Hadden schoeisel. En het gemeste kalf, dat zijn de evangeliën. Ik heb het niet eens van mezelf, ik heb het ooit een keer opgepikt op een conferentie. En ik vond het zo schitterend. Het sloeg in als een bom. Ik denk, het hele Nieuwe Testament wordt gelijk van stal gehaald. En die verloren zoon wordt overgoten met het hele Nieuwe Testament. Komt in de complete zegen van de Heere van het Nieuwe Testament te staan. Schitterend is het. En jij en ik kijken vanmorgen naar 1 Thessalonicenzen 4. Jij en ik zijn gezegend met die zegeningen. Jij en ik horen bij de gemeente. Jij en ik horen bij het lichaam van Christus. Jij en ik horen bij de Heer Jezus. Hij het hoofd, wij de leden. We zijn onafscheidelijk aan hem verbonden. Daar kan nooit iets in veranderd worden. Eeuwig. Nou, sta er dan in. Leef daar dan in. En dat zijn we misschien een beetje vergeten. Want we hebben ook nog andere dingen. Ja, nou, dat vind ik ook. Ja. We hebben ook vakanties en zo. We hebben ook rommelmarkt. Nou ja. Misschien wel constant. Steeds onze rommel gaat constant erbij. Maar zelfs in Nijverdag hadden ze dat gisteren. Nee, maar er is zoveel om ons heen. En er is ook soms zorg in de gemeente. En dat is hier dan niet het geval, voor zover ik het kan beoordelen. En dan word je helemaal opgeslokt door de moeilijke dingen. En dan praat je over die moeilijke dingen. En dan hebben we speciale bidstonden over die moeilijke dingen. En dan ga je delen, je hebt moeilijke dingen. En iedereen praat over moeilijke dingen. Het hele kippenhok is al kakelend bezig, maar niemand legt een ei. Sorry hoor dat ik het heel raar zeg. Maar ik bedoel precies van, je bent helemaal off the road. Je bent volkomen het spoor bijster. Je bent met die moeilijke dingen bezig. En wie lacht dan? Ja, die tegenstander. Die zegt, daarom heb ik het gedaan. Ik heb een wicht gedreven in jullie denken. En jullie zijn allemaal bezig met de moeilijke dingen. En het denken aan de Heer Jezus en aan zijn komen, aan zijn terugkeer en onze plek bij hem. Dat is voor mij. Nou, al die dingen samen laten zien dat we vandaag misschien wel eens terug moeten. En driftig ook. Toen waren er mensen ontslapen. Zij dachten toen, verdraaid, nu, wij wachten op de komst van de Heer Jezus en nu zijn de medegelovigen zijn ontslapen. Nou ja, noem maar een paar namen. Je eigen familieleden of zo. En die mensen die destijds zijn ontslapen, die hadden zoveel impact op die nog levenden, dat ze dachten, ja, nu missen zij de boot. Dan komt de Heer straks en zij zijn ontslapen. Dus zij maken dat dan niet mee of zo. Zo ongeveer is dit gebeurd. Dan komt dit stukje tekst. Paulus had daarvan gehoord. En dan schrijft ze dan wat betreft hen die ontslapen zijn. Dus daar begint het mee. De ontslapenen, zegt Paulus, gaan echt wel mee. Die zijn nu ergens, maar waar ze nu zijn, daar gaan ze weer vandaan. Nog sterker, als die Heer komt, dan gaan die eerst opstaan en wij, die dan nog leven, worden veranderd. Waar zijn ze nu? Nu, dat hadden we in een andere Bijbelstudie afgelopen dagen in Haarlem. Een paar getuigen zitten vanmorgen hier midden in de zaal. Dat ging over de plaats die er is voor de gelovigen. Dat wordt in de Bijbel de derde hemel genoemd. 2 Korinthe 12. Het paradijs genoemd, ook 2 Korinthe 12. Dat wordt ontbonden en met Christus zijn genoemd, Filippenzen 1. Dat wordt in Lucas 16 genoemd de schoot van Abraham. Het zijn dus allerlei duidingen voor de plek waar gelovigen die ontslapen zijn, nu zijn. Nou, in Lucas 16 wordt die arme man daar vertroost. In 2 Korinthe 12 hoor je onuitsprekelijke woorden. Dat betekent dat je dus, het is niet een soort zielenslaap. Je hoort iets. Je maakt iets mee. En ontbonden en met Christus zijn dus verreweg het beste. Dat is ook betekent dat het genieten is. En nou, ik probeerde van de week duidelijk te maken dat het de leraar ter gerechtigheid daar is. En dat het onderwijs van hemzelf komt. Kortom, bewust leven. Bewust leven. Genieten. Want er is ook een ander plekje. Die rijke man die komt ook en die slaat nadat hij gestorven is zijn ogen op, is in de plaats van pijn. En hij zegt, ik leid pijn in deze vlam. En ik wil zo graag mijn tong wat verkoeling geven. Kan Lazarus, die ziet hij ook nog, daar wordt het nog beroerder van. Stel je voor, als je nou alleen maar die rottigheid ziet, dan zeg je, ja, nou, dit is het al. Maar als je op datzelfde moment ook nog Lazarus ziet in de schoot van Abraham, dan denk je, oi, 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 daar zit ik wel helemaal mis. Want dat is wat de pijn veroorzaakt. De wroeging had ik maar. En dat zegt hij ook, laat mijn broers niet komen waar ik ben. Laat Lazarus dan maar daarheen. En laat er iets gebeuren. Dat kan niet, zegt Abraham, maar je hebt de keuze zelf gemaakt. Daarom moet het heel helder zijn waar je bent en waar je staat vandaag. Ofwel, je gaat naar de plaats van pijn. Ofwel, je gaat naar die plaats van vertroosting, van bemoediging, van liefelijkheid, van aanwezigheid van de Heer Jezus. Is dat een eindsituatie? Nee, voor beide is het geen eindsituatie. Zowel die pijn lijden, die komen via de witte troon, nog weer in een andere plek. Dat wordt nog erger. De tweede dood, de poel van vuur. En die de Heer Jezus kennen en nu vertroost worden, die nu schitterende dingen horen, ontbonden zijn, die worden opgewekt. Daarover gaat het. Dus die gelovigen zijn niet slechter af, Dus de gelovigen die nu ontsliepen, die zijn niet slechter af, want die gaan ook mee. Dat is het eerste. Twee is dat als we geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, dat God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen zal met hem. De kracht, en dat is ook de taal van Efeze 1, de kracht die aangewend werd om de Heer Jezus uit de doden te laten opstaan, is de kracht die de Heer aanwendt voor onze geliefden die ontsliepen en ook voor onszelf. Geen graf hield Davids zoon omkneld, zo zingen we wel eens op paasmorgen en terecht. Hij overwon die sterke held, dat de kracht die aangewend werd om hem uit de dood te doen herrijzen, wordt aangewend voor de gelovigen die ontsliepen en wordt ook aangewend voor ons in de verandering. Doden in Christus in het paradijs, doden zonder Christus in een plaats van pijn, dat wordt het dodenrijk genoemd. Niet de hel nog, dat komt, dat is allemaal later, maar dat wordt nu te veel. Maar in elk geval, dat verschil is er. Een heel scherp verschil. En daarom wordt ook gezegd, wij willen niet zijn als de mensen die geen hoop hebben. Zo wordt het hier geformuleerd. Gelovigen die sterven, die hebben hoop. Maar er zijn ook mensen die geen hoop hebben. Als je de Heer Jezus niet kent, als je heilig als je verlosser, is er geen hoop. Dan heb je misschien de lotto gewonnen of je bent buitengewoon gezegend. Maar ik denk, dat vond ik heel typerend. Ik zag een klein stukje van die bruiloft van William en Kate. Hij zei, op verzoek van die aartsbisschop of van de deken, dat weet ik niet meer precies wie dat vroeg, dan moest hij dingen nazeggen. Nou, hij zou zijn hele vermogen met haar delen. Ook zijn leven natuurlijk ook. En ik had net in de krant gelezen, 's morgen, wat zij dan allemaal zou krijgen. Nou, niks dus. Nee, er stond wel helemaal een hele opsomming van, nou, dat niet en dat niet en dat niet en dat niet. Dus eigenlijk niks. Ze zou wel een uitkering krijgen als ze ooit uit elkaar zouden gaan. Dat staat allemaal in een soort contract, dus huwelijkse voorwaarden. Dus ik denk, die man die liegt ook nog, want dat is helemaal niet zo. Nou, zo is de hele wereld. Ik ga alles met je delen. En dan straks ook krijg je niks. Sta je met lege handen. Nou, ik vond het zo typerend. Ik denk, verdraai, dit is gewoon de leugen. Dat spettert van het scherm af. Nou, niet katteren doen. Nee, ik snap het wel. Er is een vorm en die vorm die moest doorgaan in die dienst. Maar ondertussen was het helemaal niet zo. Nu de Heer Jezus zegt, ik ga alles met je delen. Hoor je het goed? Je bent gezegend met alle geestelijke zegening. En in hetzelfde hoofdstuk, je bent, één hoofdstuk verder, maar je bent erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Alsjeblieft, zwart op wit. Alles gaat hij met je delen. Onze bruidegom. Het hoofd van het lichaam. Je bent gezegend. Buitengewoon. Maar mensen zonder de Heer Jezus hebben niks. Die hebben wel kreten, die hebben wel termen. Die hebben toezeggingen, formele toezeggingen, maar die zijn inhoudsloos. We hebben nu te maken met een broeder die we goed kennen. Zijn dochter is getrouwd met een, zo'n meneer die wel eens dingen zegt die helemaal niet kloppen. Is in het nieuws geweest, voor veroordeeld, heeft in de bak gezeten, is nu net weer vrij. Maar goed, die heeft, ik weet niet hoeveel mensen. Die was miljardair en die was dit en die was zus. Het kon niet op, weet je wel. Nou, luchtbel dus. Om hem heen is dit zakje doorgeprikt. Hij is veroordeeld in de gevangenis. Heeft 6 of 8 jaar vastgezeten. Komt er nu weer uit. Maar nul. Dus al die toezeggingen, al die geweldige dingen, niks. Mensen hebben geen hoop. Lieve mensen, mensen hebben niks te geven. Wat moet je geven? Wat kun je geven? Je kunt hoger zeggen, nou, zolang ik gezond ben en nog wat verdien, dan wil ik met je delen, maar dan houdt het ook een beetje op. Gelovigen hebben de Heer Jezus. En omdat ze de Heer Jezus hebben, hebben ze hoop. Er zijn dus ook mensen die geen hoop hebben. En als die sterven, ja, daar ligt het. Niks. Je moet er niet aan denken. Paulus zegt, wij daar wetende de schrik van de Heere, we overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Doe dat dan. Stel dat dan niet uit. Ga alsjeblieft op de knieën en geloof hem. En dan komt die prachtige opsomming van 15, 16 en tot en met 18. Want dit zeggen wij met een woord van de Heere, wij levenden die achterblijven. Wij wachten op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Misschien zijn we hier met z'n allen. En dan gaan we de Heer tegemoet met een bevelend roepen, stem van een aartsengel, bevel, bazuin. De Heer Jezus komt. Nou, dat zou nu kunnen gebeuren. Onze autootjes blijven staan. Daar hebben de buren misschien profijt van of last van. Ik weet het niet. Maar mis, ja, ik hoop dat ze meegaan. Ja. Rolstoelen blijven hier achter. Die daar, je gaat naar de Heer. En je kunt dan lopen zoals je nog nooit gelopen hebt. Ik zeg dit niet om wat te zeggen. Mijn moeder in Christus, die mij bij de Heer gebracht heeft bijna, of waar ik heel veel aan te danken heb, had een man, hersenbloeding, lag in bed, bezocht hem. Er was nog een broeder uit de gemeente daar, uit die buurt, die hem ook bezocht, stonden samen. Die ander die hem bezocht had, 10 jaar eerder een hersenbloeding gehad, kon weer een beetje strompelen. Kom in de ziekenkamer. Ik denk, wat moet je dan zeggen? Tegen je pa in Christus, die helemaal uitgeteld ligt. Maar die andere broeder zei tegen hem, die net een hersenbloeding had gehad en halfzijdig verlamd was. Op Synchronus. In de hemel kunnen we ook weer lopen, maar. Dat moet ik vertalen dan. In de hemel kunnen we ook weer lopen. Harm. Harm was dus de man die daar net een veld lag. En Harm zei, ja. En ze hebben gepraat over de Heer Jezus. Geen woord over het kwaal, geen woord over de moeite, geen woord over de spanning, geen woord over hoe moet het verder. Niks. En dat is zo gebleven. Zij stonden daarin. Ik ken ze heel goed. Ze stonden in het verwachten van de Heer Jezus. Ze keken er naar uit. Dat was hun leven. Ik wil het niet bagatelliseren. Ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Het is soms heel moeilijk. Als je dingen naar je toe krijgt of hoort of leest. Het is helemaal niet makkelijk. En toch, Heer Jezus, u komt. En wij, de levenden, nou, we zullen veranderd worden. En die doden, die zullen eerst opstaan. En samen wordt het één gezelschap. En dat ene gezelschap, het lichaam van Christus, gaat de Heer tegemoet in de lucht. Nou, dit is me daar een ontmoeting. Nergens staat dat we dan hier op aarde een nieuwe kerk gaan stichten, een nieuwe groep gaan maken. We gaan naar hem en we zullen altijd met de Heer zijn. Altijd. Er komt geen einde aan. Eeuwig samen met hem. Dat, ja, praten over een bazuin kan naar een bijbelstudie leiden. Van, zijn dat de bazuinen uit het boek Openbaring? Dat laat ik nu even los. Maar altijd is dat bazuingeluid aanwezig. En één ding wil ik absoluut delen met jullie. En dat is toen voor het eerst, voor zover ik weet, de bazuinen gemaakt werden. En nummer 10, dan dienden ze, ja, om alarm te slaan. Dat ook. Om priesters tot hun dienst te roepen. Dat ook. Maar ook om de hele gemeente bij de ingang van de tent der samenkomst te brengen. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. Om de hele gemeente bij de ingang van de tent der samenkomst te brengen. Het bazuingeluid, dat werd toen ook gaandeweg sterker, weet je. Al die prachtige dingen, maar steeds staan die bazuinen in verbinding met de Heere God zelf. In de nummer 10 moesten ze zelf wat maken. Maar dat bazuingeluid, dat was er wel. Dat was al bij de wetgeving, toen hoorde je dit al. Maar het zelf maken betekent dat je bezig bent met bazuinen die je bij de ingang van de tent der samenkomst brengen. Die oproepen van kijk uit voor die vijand. Alarm. Die misschien wel priesters uitnodigen om dichterbij te komen. Want ik wil eens met jullie praten. Het bazuingeluid. Als het bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus komt is daar. Zo zingt een van de Johannes de Heerliederen. Dat is het geweldige van de Heer Jezus zegt, ik kom jullie halen. En hij komt ons halen. Hij had gezegd, ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en plaats bereid heb, dan kom ik terug. En ik zal jullie nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik zelf ben. Dus wij gaan naar hem. Hij is nu bij ons gekomen. Hij kwam bij ons heel gewoon. Dat is een mooi lied uit de bundel Opwekking. En dat is terecht. Hij is hier op aarde gekomen. Hij is mens geworden. Hij heeft ons opgezocht. Hij wilde met ons omgaan. Maar hij wilde ons vrijmaken, losmaken. Hij wilde ons bevrijden. Maar nu zegt hij, ik ga heen om uw plaats te bereiden en dan kom ik je halen. Dan breng ik je daar waar ik zelf ben. In het boek Hooglied staat dat Salomo zijn bruid via een soort draagkoets haalt. 60 helden heeft hij dan vooruitgestuurd om haar te halen. En dat is ook zo. De Heer Jezus wil dat wij bij hem zijn, met hem zijn. Gelukkig zijn, feest vieren met hem. En in een oogwenk weggevoerd. De gemeente hoort hier niet. En de moeilijkheid komt altijd omdat men de gemeente toch wel in het grote geheel van die totale lijn van Gods plannen plaatst. En als dat zo is, ja, waar moet je dan de gemeente plaatsen? Hoe moet je vandaag verdedigen dat de gemeente misschien wel vandaag weggaat? En dat we vandaag naar hem mogen uitkijken, terwijl de wereld gewoon doorhobbelt. Dat is iedere keer de moeilijkheid. Dat is een grote hobbel. En er komen zoveel stemmen, maar de gemeente is uniek. Dat betekent niet dat alle mensen bij die gemeente horen, dat heb ik pas al gezegd. Alleen die geloven in de Heer Jezus. Maar het leven op aarde gaat door. Want nadat de gemeente is opgenomen, nadat we weg zijn, gaat het leven door. Israël komt nog tot grote nood, maar ook tot groot herstel. Dat komt daarna nog. Er komt nog het rijk van 1000 jaren van vrede. Dat komt daarna ook. Maar het unieke van de gemeente moet heel erg zwaar onderstreept worden. Want dat is in feite de grond van, ze kunnen eerder weggaan dan de anderen. Dat is voor er een soort jongste dag zal zijn. Gelovigen van vandaag mogen uitzien naar de weg, naar het weghalen van de gemeente door de Heer Jezus. Ja, nou, Heer Jezus, kom. Dat zegt het Nieuwe Testament natuurlijk. De geest en de bruid zeggen, kom. En nou, vandaar maar, Heer Jezus. Dat de Heilige Geest dat zegt, ja. Maar de bruid moet het ook maar zeggen. Wij moeten het dan ook maar gaan zeggen. De geest en de bruid zeggen, kom. En hij zegt, ik kom spoedig. Ik kom heel vlug. Het duurt niet lang meer. Het is bijna zover. En we roepen dan, ja, het is ook zwaar in het Midden-Oosten en Libië en Syrië en nou ja, Egypte. U hebt het journaal ook gezien. En we denken, ja, het komt dichterbij. Nou, het komt ook dichterbij. En de druk op Israël neemt toe. Het komt dichterbij. Maar wij gaan naar de Heer Jezus. Niet omdat Israël onder druk zit, staat. Maar omdat de Heer Jezus zo graag wil dat we bij hem zijn. Ik kom spoedig. Ik kom je halen. Als ik plaats bereid heb, kom ik terug. Ik wil dat je daar bent waar ik zelf ben. Dat is de hoop van de kerk. En natuurlijk letten we op de tekenen van de tijd, dat wel. We kijken maar rond en we lezen de krant en we zien het journaal. Maar ondertussen is de Heer Jezus zelf het voor. En daar gaat het altijd mis. Als de Heer Jezus niet meer zelf mijn hart vult, ja, dan ga je naar de omstandigheden kijken en dan ga je daar van alles. En dan praat je nog met elkaar. Dan heb je ook nog van alles om te delen. Maar het echte, het unieke is de Heer Jezus zelf. Hij is mijn vreugde. Hij is mijn verlangen. Hij is mijn bruidegom. Hij is het. De Heer Jezus. Paulus zegt, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Nou, dus we zijn in verlovingstijd. En de mensen zeggen, het kan nog wel 1000 jaar duren hoor. Nou, ik heb het voorbeeld, ik weet niet hoe vaak gebruik van een meneer uit Schildwolde. Dat is natuurlijk een van de grotere steden daar in Groningen. Waar ik opgegroeid ben. En dat was een meneer die was, nou misschien al 15, 20 jaar verloofd of zo met een mevrouw. En elke zondagmorgen ging hij haar ophalen, gingen samen naar de kerk, gingen samen soep eten tussen de middag. En gingen smiddags weer naar de kerk, begon om 2:30. Daarna moest er weer gemolken worden. Zo was ongeveer de gang van zaken in zo'n dorp. Hè? Maar goed, dat ging dan weer verder. En dan heette Kees. Kees, wanneer ga je trouwen? Wanneer ga je nog een keer je verloving omzetten? Ja, zo is het ook wel gauw. Nou, die man die was al met 30 jaar verloofd. Nog getrouwd. En we vinden het nog stuk stom, wij vonden het ook wel stom. Maar als je gelovigen vandaag, christen, hoort zeggen, nou, het kan nog wel 1000 jaar duren hoor. Dat is toch precies hetzelfde? Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Wanneer ga je nou trouwen? Ja, het kan nog wel 1000 jaar duren. Dat is precies hetzelfde. Er is geen sprankeltje verlangen meer. Er is geen emotie meer. Er is eigenlijk geen drive meer om te zeggen, Heer Jezus, we willen graag bij u zijn. We willen met u zijn, samen met u, één met u. Dat is ons probleem. En dan gaan we ons een beetje, ja, we hebben druk, omstandigheden, klopt. Maar het verlangen is de Heer Jezus, niet de omstandigheid, maar de Heer Jezus zelf is mijn motief. En hij zegt, ik kom je halen. Ik verlang naar je. En een beetje Hooglied 2 moet je eens meenemen, dat de bruidegom daar staat, spiedend achter de traliën, zo wordt het daar voorgesteld, en hij gaat spreken, kom mijn liefste, ik wil graag je gedaante zien, ik wil graag je stem horen. Zou de Heer dat bedoelen? Zou de Heer Jezus vanmorgen tegen jou zeggen en tegen ons zeggen, ik wil graag jullie stem horen, maar dan bij mij, dus niet alleen in het zaadje hier in de Dassenburg, nee, wordt het de Dassenakker of zo? Nee. Op Bever, nou, in de war. Maar de wijk de Akker. Ik wil jullie niet alleen daar in dat zaaltje zien, maar ik wil jullie bij mij hebben. Ik wil graag jullie stem horen. Nou, wat zeg je dan? Stel dat de Heer zegt, nou, ik wil jullie stem horen. Ga je dan zeggen, Heer Jezus, kom maar. Ik wil ook u graag zien, Heer Jezus. Ik wil uw gedaante graag zien. Ik wil u hulde brengen. Ik wil u bedanken voor alles wat u hebt gedaan. Ik wil u groot maken. Ik wil u eren. 1 Thessalonicenzen 4 is een heel mooi stukje. Voor gelovigen die uitzien naar de Heer Jezus. Dat is de Maranatha-boodschap. Dat hoort bij deze gemeente. Maar het moet soms opnieuw gezegd worden. Ik denk ook dat het vanmorgen opnieuw gezegd moet worden. Maar de Heer zegene u. Ik wil daarvoor danken. Vader, dank u wel dat u ons zo ziet. U kent ons. U weet welke liederen we vanmorgen zongen. Mooie liederen, bemoedigende dingen. Maar we willen ook uitzien naar het moment waarop we u zien. We zagen u in brood en wijn. U kwam ons tegen, u kwam naar ons toe, u liep met ons op. U dringt zich nooit op. We mogen u zelf vragen, maar u wilt eigenlijk ons hart warm maken. Dat gebeurde met Lucas 24, was ons hart niet brandende in ons. Nu, dat betekent dat we dan toch weer opnieuw gemotiveerd worden. En opnieuw verlangen krijgen om u, Heer Jezus, te zien en bij u te zijn. Van u te genieten. Maar ook om u te completeren en om u de hulde te geven. Om u dat geweldige cadeau te laten uitpakken dat God de Vader gegeven heeft. Namelijk, wij zijn dat enorme geschenk van de Vader aan u, Heer Jezus. We danken u dat we daar deel van uitmaken. We willen u danken dat we zo met elkaar naar 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 en verder mochten kijken. En we bidden dat het een plekje krijgt in ons denken ook voor de komende dagen. En misschien gaat het ook onze wegen beheersen. We willen u dat bidden in de naam van uzelf, Heer Jezus. Vader, dank u wel voor uw Zoon. Amen.